Zoals de vorige ochtenden zal ik de hele brief lezen. We behandelen vandaag vers 8 tot en met 10. Maar ik wil de hele brief met jullie lezen. Ik lees vanaf vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toezet u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige Heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en andere vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld totdat zij de straf van het eeuwig vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel echter, durfde toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijke oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei, mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want ze zijn de weg van Caïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestoord en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water die door de winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en doortot. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schandaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard worden. Ook over hen heeft hij nog de zevende vanaf Adam geprofeteerd toen hij zei, zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder net terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en vooral de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen, hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar het ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorgezet zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijden sporters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bui zelf op in de allerheiligste geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar u zelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red ander echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu, die bij machte is, u voor te struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid en grote vreugde, de allenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer. Ik dank u voor deze geweldige brief, Heer. Ik dank u dat wij weer vanochtend kunnen deze brief, Heer, kunnen genieten van deze brief en uiteen kunnen zetten, Heer, en dat wij opgevoed kunnen worden, Heer. Ik dank u, Heer. Ik bid nogmaals dat u mijn rust en helderheid geeft in het uitleggen van de brief, Heer, en dat ik mijn broeders en zusters dienstbaar kan zijn. Ik bid voor de Voor mijn broeders en zusters die ook hier in alle rust kunnen luisteren naar deze brief. En heren, ja, open de harten van ieder van ons, heren. Ik dank u, ik bid en vraag alles in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Dus de versen van vanochtend zijn vers 8 tot en met 10. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam. En zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel echter, durfde toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijke oordeel tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature, wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. We moeten strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Dat is de oproep die Judas aan de ontvangers van deze brief schrijft. Het is een oproep die niet alleen voor de originele ontvangers van de brief bedoeld was, maar voor alle christenen door alle heel heen. En voor ons vandaag de dag dus ook. We hebben gezien dat gedreven door liefde Judas genoodzaakt was om deze brief te schrijven. Judas schrijft ook, ik was genoodzaakt. Het was echt een allerbelangrijkste voor Judas om deze brief te schrijven, om te strijden voor het geloof. Nou, waarom? Judas zegt, omdat er sommige mensen waren binnengeslopen, goddelozen, noemt hij ze, die de genade van God veranderen in losbandigheid en dus onze Heer Jezus Christus verloochenen. We hebben gezien dat dit gedrag tot morele verval binnen de kerk leidt. En we hebben voorbeelden van deze verval gezien. We hebben gezien hoeveel denominaties in Amerika hun beleid over homoseksuele huwelijk hebben veranderd. En hoe deze mensen ook in positie van onderwijs geplaatst worden. Maar ook zaken als vrouwelijke oudsten en het toelaten van losbandig gedrag in de gemeente. Het goedkeuren van losbandig gedrag in de gemeente. Het is echt een probleem. Allemaal zaken die ervoor leiden dat de kerk van binnenaf kapot aan het gaan is. Judas gaf ons drie voorbeelden van rebellie en oordeel als waarschuwing, maar ook, zoals we vorige week hebben gezien, als troost voor ons, voor iedere christen onder ons, voor ons als gemeente. Waarschuwing voor de wereld, dat als er geen bekering plaatsvindt, dat de toorn van God nog steeds over hen is en zal blijven. En ook waarschuwing voor de christenen om op het rechte en nauw pad te blijven wandelen. En troost. Troost voor ons omdat wij zo verlangen naar een wereld waar gerechtigheid heerst. En we weten dat God zonde, dood en de duivels moet en zal bestraffen eens en voor altijd. Nou, de eerste voorbeeld die we hebben gezien ging over het Joodse volk. Die na de exodus uit Egypte en na het verkennen van Canaan luid begon te morren omdat ze vrees hadden over de inwoners van dat land. De tweede voorbeeld was over de engelen die hun woonplaats hadden verlaten om vrouwen uit de mensen te nemen. En door deze goddeloze gemeenschap baarden deze vrouwen kinderen. En de laatste, de zonde van Sodom en Gomorra, mannen die met mannen onnatuurlijke dingen deden. Nou, de eerste voorbeeld was vooral gekenmerkt door ongeloof, ondanks de wonderen die de Heer had gedaan, ondanks de kracht die hij vertoond had, bleven ze niet in hem geloven. De andere twee voorbeelden waren ook gekenmerkt door ongeloof en uitte zich in rebellie en ongehoorzaamheid. Een rebellie tegen alle normen en waarden van God. Een rebellie tegen de natuurlijke orde die God heeft ingesteld. Engelen zijn niet geschapen om te trouwen en seksuele relaties te hebben met vrouwen. En mannen zijn niet geschapen om onnatuurlijke dingen te doen met een man, maar zijn geschapen om zich te verenigen met één vrouw. Deze dingen, zowel wat de engelen gedaan hebben als de mannen, deze dingen zijn een gruwel in de ogen van onze God. Het hart achter de zonde van deze voorbeeld is ook wat deze goddeloze kenmerkt die de kerk zijn binnengeslopen en tot op de dag van vandaag de kerk inkomen. Daar strijden wij tegen. En ondanks deze waarschuwing zal de kerk altijd te maken hebben met dit soort mensen. Dus de strijd is gaande en zal niet verzwakken. Judas begint de vers die we vanochtend gaan behandelen met niettemin. Of in andere woorden, evenzo. Op dezelfde manier als. Hij maakt een vergelijking tussen de voorbeelden die we vorige week hebben behandeld en wat deze dromers kenmerkt. Op dezelfde wijze bezoedelen deze dromers hun lichaam. Ze bevlekken hun lichaam, is wat de tekst betekent. De vergelijking lijkt alleen van toepassing te zijn op de zonde van de engelen en van Sodom en Gomorra en niet specifiek op de zonde van Israël in de woestijn, maar we zullen zien dat Judas dat later ineens zal samenvoegen. Dit is vers 8. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Nou, nogmaals, dit betekent evenzo bevlekken deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Judas refereert naar deze mensen als dromers. En nou ja, het is duidelijk uit de context dat het niet over een positieve eigenschap gaat. Judas heeft het niet over de dromen die bijvoorbeeld Jacob had. Hè, toen hij droomde over de ladder die naar de hemel ging. Of Salomo die om wijsheid vroeg. Of Daniel, hè, waar de Heer in een droom de uitleg gaf van Nebuchadnezzar's dromen. Of Jozef, de man van Maria, waar de Heer hem gewaarschuwd had om naar Egypte te vertrekken bijvoorbeeld. Dat waren dromen waar God of de engel van God met deze broeders spraken en waarschuwingen gaf of uitleg of profetische gebeurtenissen. Nee, de dromen waar Judas naar refereert zijn anders. Het is niet 100% duidelijk of Judas de term gebruikt voor mensen die vaak met hun gedachten ergens anders zijn. We kennen dat soort mensen die niet in de realiteit van deze leven blijven, maar gewoon met hun gedachten ergens anders zijn, dromers. Of heeft Judas het over mensen die beweren openbaring van God hebben ontvangen via dromen? Nou, Judas geeft ons niet heel duidelijk context, maar hij geeft wel ons een beetje context. En met de context wat we hebben in deze brief, maar ook buiten deze brief, is het voor mij in ieder geval heel plausibel, en dat is de standpunt die ik aanhoud, dat Judas het over mensen heeft die beweren openbaring van God te hebben gekregen via een droom. Laten we niet vergeten hoe de kerk van de eerste paar eeuwen geplaagd werd door bijvoorbeeld de Gnostici of de Nicolaïten. De Bijbel spreekt weinig over deze groepen. Maar wat we wel weten is dat de apostelen en de vroegere kerkvader tegen hun leer moesten strijden. Dat zien we in context, in de schrift zien we dat, in de brieven van Paulus. Maar we lezen dat ook bij brieven van vroegere kerkvaders. Dit waren, dus de Gnostici of de Nicolaïten, waren vaak mensen die beweerden speciale openbaring van God te hebben ontvangen. Speciale openbaring via dromen of via andere middelen, om zo hun losbandig gedrag te excuseren. Exact het soort morele verval en gedrag waar Judas ons aanroept om tegen te strijden in deze brief. Maar ook als we specifiek naar deze brief kijken en hoe Judas zeg maar de eerste paar versen de brief introduceert. Judas spoort ons aan om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. En wellicht is dat ook een verwijs naar deze dromers die met hun speciale openbaring het evangelie en Gods openbaring wouden veranderen. Nou, deze dromers lezen we bevlekken of bezoedelen hun lichaam op dezelfde wijze als de engelen en de mensen van Sodom, Gomorra en de gebieden eromheen. En op zo'n manier verwerpen ze het gezag van God en lasteren ze Gods glorie of eer. En dit is ook wat we zien in de drie voorbeelden uit het Oude Testament. En door hun ongeloof verwierpen ze het gezag van God. Op die manier lasteren ze God. En lasteren ze Gods glorie en eer. Hè, dat hebben we in alle drie de voorbeelden gezien. En ze lasteren God door hun verwerping van de natuurlijke orde die God heeft ingesteld. En dat is duidelijk te zien bij de engelen en wat er in Sodom en Gomorra is gebeurd. Nou, in de drie versen van deze ochtend wordt het woord lasteren of vormen daarvan drie keer gebruikt, bewust, omdat deze mensen, omdat deze goddeloze mensen God lasteraar zijn. Ze lasteren Gods glorie of eer en verwerpen zijn gezag door hun gedrag. Nou, we lezen in het woord. En God spreekt over zichzelf als een jaloerse God. God spreekt over zichzelf als een naijverige God. Dat is hetzelfde als een jaloerse God. Dat lezen we in Exodus 20, 5. En het is niet dezelfde jaloezie die wij in onze gevallen staat hebben als we iets willen wat van iemand anders is. Hè? Jaloers zijn op iemand anders bezit of wat dan ook. Nee, dit is een heilige jaloezie. Een jaloezie voor de glorie en eer die hem alleen toekomt. Omdat het hem alleen toekomt, is hij jaloers als het aan niemand anders gegeven wordt. Want niemand anders bezit de glorie en eer die God toekomt. Het is een glorie of eer die hij met niemand anders buiten de drie heilige eenheid kan delen. Niemand kan het bezitten. In Jesaja lezen we het volgende. Ik ben de Heere, dit is mijn naam, mijn eer, glorie. Zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Er is buiten God geen hogere autoriteit. God bezit alle kennis, God bezit alle wijsheid, alle goedheid, alle liefde, alle kracht, alle majesteit. Er is niemand boven hem. Het bestaat niet dat zijn glorie en eer met iemand anders gedeeld wordt. Niemand in deze schepping komt dicht bij de glorie die God bezit. En het is dus onmogelijk dat iemand zijn glorie deelt. Johannes schrijft ook in zijn eerste brief. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Alle handelingen, alle bepalingen. Alle geboden van God zijn goed. God is goed en God doet goed. Het is een vers die we allemaal kennen. Geen enkel beslissing, geen enkel keuze die God maakt is slecht. Ze worden niet liefdeloos gemaakt en zijn in perfecte wijsheid genomen. Zijn schepping hoort dus hem de eer te geven die hij toekomt. En toch denken de meeste mensen dat veel van zijn ordeningen en geboden slecht zijn. Of liefdeloos. En in sommige gevallen kwaadaardig. Helaas ook binnen de kerk worden veel van Gods beslissingen in twijfel genomen. Er komen discussies. Vragen zoals, waarom moest Saul iedereen verslachten van de Amalekieten? Dat kan een liefdevolle God toch niet gebieden? Of, hoe kan een liefdevolle God mensen voor eeuwig toornig zijn? Nou, we kennen allemaal die discussies. En die komen vanuit de kerk, komen ze voort. Nou, deze gedachten komen voort uit onze ongeloof. Komen voort uit onze onbegrip en rebellie van God. En zijn vals en lasteren hem. En ze moeten weerlegd worden. Want zouden we zijn volledige glorie snappen, zouden we ook deze vraag niet stellen. De voorbeelden die Judas aanhaalt zijn dan ook een voorbeeld van deze ongeloof en laten zien hoe zijn schepping, maakt niet uit of het engelen zijn of mensen, rebelleert tegen de natuurlijke orde die hij gemaakt heeft om zo zijn glorie te lasteren. Een orde die perfect gemaakt is. Een orde die functioneel is, doelgericht en zoals het hoort. Afwijken van die orde is demonisch en kwaadaardig. Nou, een banale voorbeeld, laten we kijken bijvoorbeeld naar de fabricatie van een horloge. Alle componenten moeten perfect gemaakt worden en in elkaar gezet worden. Als er een van die tanden maar een beetje afwijkt, dan werkt een horloge niet. een kleine afwijking in het ontwerp of in elkaar zetten zal ervoor zorgen dat de horloge niet werkt. En zo zit het ook met de orde van God. Afwijken daarvan is Gods perfectie verwerpen. Het leidt tot afbreuk en chaos. Het is niet zoals het hoort. Niet willen inzien dat wat God zegt goed is en wat God gedaan heeft perfect is, is zijn glorie verwerpen en hem lasteren. Alle eer en glorie komt alleen God toe en niemand anders. De hoogmoed van de mens is dat hij of zij zichzelf iets toe-eigen dat alleen God toebehoort. Nou, wij christenen horen dit te weten. Als wij eten, eten we tot de glorie van God. Als wij ademen, ademen we tot de glorie van God. Als wij slapen, doen we dat tot de glorie van God. Behalve de zonde die we begaan, is de rest van onze handeling en gedrag tot de glorie van God en niemand anders. We hebben niks toe te eigenen. We zijn buiten God niks. Dat geldt voor de mens die nieuw is gemaakt in Christus. Maar dat geldt ook zeker vooral voor de mens buiten Christus, voor de hele wereld. We hebben niks buiten God. De wereld geeft helaas God niet de glorie die hij toekomt, bewust of onbewust. In het geval van de voorbeelden die we in het brief van Judas hebben gezien, en deze mensen die de kerk binnensluipen, is het een bewuste handeling die voor een erger oordeel zal zorgen aan het einde van deze tijdperk. Maar in ieder geval een mens heeft hier last van. De liefde voor de duisternis blindt ons, of blindt de mens, van het waarlijk aanschouwen en liefhebben van God. We hebben voorbeelden uit de schrift van mensen die Gods glorie, macht, kracht en liefde hebben aanschouwd. Nou, dat hebben we gezien bijvoorbeeld in het voorbeeld van de volk in de woestijn. En toch hebben ze de duisternis meer lief gehad. Zo geldt het ook voor de mensen die de kerk binnensluipen. Ze ervaren de liefde, kracht van de geest. Ze kennen de geboden van de Heer, ervaren de liefde onderling, maar lasteren de Heer bewust en besmetten de kerk van binnen in. Judas gaat door in vers 9. Hij schrijft: Michael, de aartsengel, echter durfde toen hij met de duivel reden twisten en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijke oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: mogen de Heere u bestraffen. Judas geeft in deze vers geeft ons een contrast tussen deze mensen die de Heere lasteren en hem niet de eer geven, en Michael, die God alle eer geeft. We lezen dus dat de aartsengel Michael een woordenwisseling had met de duivel over het lichaam van Mozes. Michael wou geen lasterlijke oordeel uitbrengen en weerlegde de duivel met: mogen de Heere u bestraffen. Nou, Judas gebruikt deze gebeurtenis om een duidelijke punt te maken. Duidelijk contrast te maken, en in ieder geval in de ogen en gedachten van Judas moet dit een na waarheid gebeurd verhaal zijn, want anders zou zijn punt volledig uiteenvallen. Wat Judas hier schrijft, is voor hem in ieder geval een waar gebeurd verhaal dat een contrast laat zien tussen de krachtigste engel van God en deze goddeloze mensen die God lasteren. Nou, voordat we stil gaan staan aan wat Michael de aartsengel doet, moeten we de vraag deze ochtend beantwoorden: waar komen deze gebeurtenissen vandaan? Waar komt deze gebeurtenis vandaan? Is deze gebeurtenis ergens anders beschreven? Nou, ik denk, de meeste van ons zullen wel weten dat wat hier beschreven wordt niet in onze Bijbel staat. Het staat ook niet in de Septuagint. Dat is voor de meeste van ons wel bekend. Is de Griekse vertaling die rond de 4e en 3e eeuw voor Christus afgemaakt was. Dus in het Oude Testament, die in de tijd van Christus was, was dit niet onderdeel van Gods kanon. Dus waar staat het wel beschreven? Nou, ik had tijdens de introductie van deze brief al kort aangegeven dat de algemene consensus is dat deze gebeurtenis uit het testament van Mozes of de hemelvaart van Mozes komt. Het was dan ook mijn voornemen voor deze ochtend om dit tekst te laten zien en om van het testament te citeren. Maar tijdens mijn voorbereiding ben ik erachter gekomen dat deze tekst helemaal niet bestaat. We hebben van de zogenaamde testament van Mozes en de hemelvaart van Mozes hebben we maar één manuscript. Het is niet een hele complete manuscript. Het is een kopie van in het Latijns. En het dateert van de 6e eeuw na Christus. Dus zo'n 500 jaar nadat Judas deze brief geschreven heeft. Het is een manuscript die niet compleet is. Er zijn veel fragmenten die missen. En de grootste stuk die we missen is het einde van het boek. En dus in de fragmenten die we hebben van deze manuscript staat deze tekst niet. Dus de consensus is wel dat het uit deze manuscript komt. Dus wat de theologen zeggen is dat de reden dat ze dat zeggen is omdat het Origen en Clement van Alexandria, dat waren twee kerkvaders van de 2e en 3e eeuw, in hun commentaar van Judas de verwijzing naar dit boek hadden gemaakt. Dus de theologen, ondanks het feit dat er geen bewijs is, gebruiken de getuigenis van deze broeders als waarheid. Dus, wat doen wij hiermee? Hoe zitten wij hierin? Gelukkig zijn we heel simpel in deze gemeente. En geldt er maar één ding. Paulus schrijft aan Timotheus in zijn tweede brief. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Of dit gedeelte wat Judas hier opschrijft uit een van de apocryfe boeken komt, hè, dus buiten de kanon van Gods woord, of dat Judas onder inspiratie van de Heilige Geest dit geopenbaard heeft, blijft het wat voor ons, wat hier geschreven is, waarheid. Heel de schrift is door God ingegeven. Dus we hoeven hier niet moeilijk aan te doen. Wat we hier hebben is een nawaarheid verhaal van Michael de aartsengel, woordenwisseling met Lucifer. Nogmaals, anders zou de punt die Judas hier maakt compleet nutteloos zijn. Judas beschrijft wat er in zijn hoofd waar is geweest, wat in zijn hoofd is gebeurd. Wij beleiden dat heel de schrift door God ingegeven is, dus dit is waarheid. Judas dus gebruikt dit verhaal om te laten zien wat het contrast is tussen iemand die God geen eer geeft, die God lastert, en iemand die alle eer en glorie aan God geeft. En hij gebruikt Michael de aartsengel, dus niet zomaar iemand. We hebben het over de aartsengel van God. En hij is hoofd van de engelen, dat is wat het woord betekent in het Grieks, hoofdengel. Het is dus een engel met grote macht en kracht en ook glorie. Niet de glorie die God bezit, maar wel ontzettend veel glorie. In het Oude Testament wordt Michael als de prins van Israël genoemd. Iemand die aangesteld was om Israël te beschermen, vooral in de tijd van het einde. Hij is ook diegene die met Christus terug zal komen en de aanval op de duivel met Christus leiden. Het is dus een engel met behoorlijk veel kracht. Had Michael op eigen kracht de duivel kunnen weerstaan om het lichaam van Mozes? Wellicht, weten we niet. Maar wat we wel weten is dat hij in onderschikking tot zijn schepper de duivel weerlegt met de woorden: mogen de Heere u bestraffen. Dit is geen vertoon van zwakheid. Hè? We hebben het over Michael, de aartsengel van God. En daar is ook niks mis mee. Vooral voor ons als mensen, wij zijn zwak. Dus we schuilen ons onder de kracht van God, want we zijn zwakke wezens. Maar dit was geen vertoon van zwakheid. Michael is een hele krachtige engel. Maar hij onderschikt zich volledig aan de kracht van onze Heer en geeft hem al de eer en glorie die hij toekomt. Dat is verschil tussen de krachtigste engel van God en deze goddeloze godslasteraar. En ook een verschil tussen hem en hoe wij vaak handelen. Hoe is het mogelijk dat Michael, de krachtigste engel van God, alle eer en glorie aan God geeft en de mensheid in al haar zwakheid en in haar gevallen staat zo hoogmoedig kan zijn dat ze God geen enkel glorie geeft? Het is een grote contrast. Ik vind dit een heel mooi gebruik van deze gebeurtenis. En wat Judas hier doet om ons wat nederigheid te leren. De hoogmoed van de mens is zo ontzettend hoog. Hoe vaak horen we om ons heen dat aan God de eer wordt gegeven. Of dat aan God de erkenning wordt gegeven voor wat er ook in ons leven gebeurt. En nogmaals, we zijn zwak. En we hebben alles aan God te danken. Hoe vaak horen we dat om ons heen? Zou het niet voor de sporadische christenen zijn, horen we dat zelden. Maar ook wij beleidende christenen hebben hier moeite mee. Het is moeilijk voor de hoogmoedige man en vrouw om te erkennen dat ze God nodig hebben en dat ze zonder hem niks zijn. Er is niks buiten God. Er zou niks bestaan was het niet voor Gods schepping. Deze schepping heeft zijn bestaan omdat God dat mogelijk heeft gemaakt. Wij zouden dit lichaam niet hebben, was het niet voor Gods geweldig ontwerp en bouw. We zijn wonderlijk in elkaar gezet. Onze lichamelijke vaardigheden, kijk maar hè, wat de atleten doen. Kijk maar naar, voor de mensen die MotoGP kijken of Formule 1, kijk maar wat ze daar doen. Turnen, hè, acrobaten, wat dan ook. Hè. Al onze lichamelijke vaardigheden zijn een resultaat van Gods werk. Niet van onszelf. Ja, we spannen ons in om beter te worden, in wat voor sport dan ook. Maar ook die inspanning komt van God. Maar het is Gods werk dat het mogelijk maakt om die dingen te doen. Alle eer is van hem en hem alleen. Hoe vaak horen we topsporters God danken en hem de eer geven? Zelden. Wat we wel horen is de hoogmoed van die mensen. Ik heb dit gedaan zo en zo, ik ben trots op mezelf. Michael weerlegt de duivel niet uit eigen kracht, maar in de naam van de Heer. Hoe vaak herkent de wereld God? Niet alleen onze lichamelijke vaardigheden, hoe zit het met onze intellectuele vaardigheden? Ontdekking van geneesmiddelen, nieuwe technologie, bouwkunde. Of puur alleen het begrijpen van Gods woord. De dingen die mensen gemaakt hebben en gebouwd hebben, is dat niet alleen mogelijk omdat God ons geweldig gemaakt heeft. Kijk maar nogmaals naar de hoogmoed van de mensen. Hoe kunnen wij alle eer daarvoor nemen? Hebben wij onze hersenen in elkaar gezet? Hebben wij de blauwdruk gemaakt? Hebben wij onze DNA zo in elkaar gezet? Nee, God heeft ons zo gemaakt. Alle eer gaat naar hem. Maar niemand herkent hem. Hoe vaak heb ik lof van een mens gehoord? Kijk maar, kijk maar wat die ene gemaakt heeft. Hoe goed hij is zonder te herkennen wie zijn schepper is. Zouden we onze talenten gebruiken om God alle eer en alle glorie te geven, zou dit een complete andere wereld zijn. Maar in plaats daarvan lasteren we God door hem geen erkenning te geven en dingen doen met de talenten die we van God hebben ontvangen, die hem niet verheerlijken, die hem niet vertegenwoordigen. Michael, nogmaals, is door God krachtig geschapen, maar wil God niet lasteren. En dus in plaats van vanuit zichzelf te spreken, weerlegt hij de duivel vanuit God. En dit is de contrast met deze goddeloze mensen, het contrast met de wereld. Michael gebruikt in deze stuk als weerlegging wat we ook elders ergens in het Oude Testament lezen. In Zacharia 3 bijvoorbeeld lezen we over een visioen die Zacharia krijgt. En in die visioen ziet hij de hoge priester Joshua voor het aangezicht van de engel van de Heere. En we lezen dit. Daarna liet hij mij de hoge priester Joshua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Joshua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Je ziet een verband tussen deze twee verhalen. Satan wou Joshua aanklagen, maar omdat Joshua door God apart was gezet, zal dat niet gebeuren. En vermoedelijk is dat ook wat Satan met Mozes wou doen. Dit is puur speculatie van mijn kant, die ik op geen enkel Bijbelse manier kan bewijzen. Dus ik ben niet stellig hierin, maar je kan de case maken dat de duivel Mozes lichaam en ziel wou claimen. Maar hij werd teruggewezen door Michael in de naam van de Heer, want Mozes behoort God toe en niet de duivel. De vergelijking met Joshua is dat Joshua ook ontrukt is aan het vuur en dus van God in Gods bezit is. En dus de Satan had geen aanklacht tegen hem. Nou, dit is een krachtige voorbeeld van onderschikken aan onze God en hem de eer toekennen, ondanks het feit dat Michael zo machtig gemaakt was. Michael, nogmaals, onderschikt zich aan zijn schepper. Judas sluit zijn argument met het volgende. Ook de laatste vers van deze ochtend. Ik zeg iedere keer vanavond, jullie moeten mij excuseren, maar ik ben nog steeds met de woensdagavond bezig. Deze ochtend. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature, wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. In tegenstelling tot wat Michael doet, lasteren deze mensen God. Judas maakt hier de analogie tussen deze mensen en redeloze dieren. Dieren die geen morele kompas hebben. Dieren die puur gedreven zijn door instinct. Deze mensen, in vergelijking met dieren, lasteren God en richten zichzelf te gronden. Helaas, denk ik, is dit wel een gedrag die wij herkennen. Eentje waar wij in het verleden ook schuldig aan zijn geweest. In plaats van ons te gedragen als de beelddrager van God, valt onze gedrag ver daarvan af. We gebruiken de menselijke of de talenten en gaven die God ons gegeven hebben om onszelf te gronden te richten. Wat verschilt een dier van een mens? Nou, in vele gevallen heel veel in alle aspecten. Zo bijvoorbeeld heeft een dier geen reden of is een dier gedreven door instinct. Maar de grootste verschil is dat een dier niet in het evenbeeld van God gemaakt is. Kan een dier God verheerlijken? Absoluut. Een dier verheerlijkt God omdat ze zo geweldig gemaakt zijn. Puur door het ontwerp en creatie verheerlijkt het dier God. Maar een dier kan God niet in gedrag verheerlijken. Dat is een ander verhaal. Dieren zijn niet in het evenbeeld van God gemaakt en kunnen dus geen volwaardige beelddragers zijn. Zij missen compassie, ze missen liefde, ze missen zachtmoedigheid, ze missen reden, intelligentie, zelfbeheersing en ga zo maar door. Eigenschappen die een mens van een dier apart zet. Wij zijn geschapen met een hoger doel. Als beelddragers van onze God zijn we geschapen om in gemeenschap met onze God hem te verheerlijken. Dat is ook wat Jesaja hier schrijft. Ieder die genoemd is naar mijn naam, zo zegt de Heer, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. Wij zijn tot de eer van God geschapen. Je zou door het gedrag van een mens God moeten herkennen. Ons gedrag zal God alle eer moeten geven die hij toebehoort. Dat is wat een beelddrager behoort te doen. Helaas weten we dat we de heerlijkheid van God vermissen. Want zoals ook Paulus in Romeinen schreef, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We zien het om ons heen. Er is niemand die God waardig vertegenwoordigt. Laat staan hem de eer geven die hij alleen toebehoort. We hebben het ook in de voorbeelden toen net gezien. In plaats van onze lichamelijke vaardigheden te gebruiken ter eer en glorie van God, gebruiken we die om God te lasteren. We gebruiken onze kracht om mensen te doden in plaats van te helpen. We gebruiken onze uiterlijk om losbandig te leven. We misbruiken ons lichaam in de meest afschuwelijke manieren. We gedragen ons als redeloze dieren. Als kanttekening, dit is niet het gedrag wat ons kenmerkt als christenen, maar wat de wereld kenmerkt. Zo ook met intellectuele vaardigheden in plaats van technologie te gebruiken ten goede van de mensheid en zo God te verheerlijken, heeft geldzucht meestal de overhand. Er worden technologieën ontwikkeld om elkaar kapot te maken en daarmee worden miljarden gemaakt. En wat Judas dus schrijft, en met die dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. De mensheid gebruikt de vaardigheden die ze hebben ontvangen niet ten goede, niet ten eer van God, maar gebruiken zij om hem te lasteren, net als redeloze dieren. En daarmee richten zij zichzelf te gronden. Judas heeft het hier over onze eeuwige staat. En ja, de dingen die we in deze leven doen, heeft zeker een negatieve impact op onze leven. Alles. Maar uiteindelijk leidt dit gedrag tot eeuwige verdoemenis en toorn. Judas heeft het hier over een specifieke groep mensen die de genade van God veranderen in losbandigheid. We zien uit de voorbeelden dat het meestal gericht is op seksuele losbandigheid. Net als de engelen en de mensen van Sodom en Gomorra bevlekken deze dromers hun lichaam en verwerpen het gezag van God en lasteren zijn glorie. En ook al lasteren we God op verschillende manieren, is seksuele losbandigheid echt een probleem in onze samenleving, maar ook in de kerk. Vooral in het Westen is het heel moeilijk om iemand te vinden die maagd is tot zijn of haar huwelijk. Ook onder christenen die met het christendom zijn opgegroeid, is dit raar om te zien. Terwijl dit toch echt een gebod is. En toch echt de wil van God. En we zien, wat Judas hier ook beschrijft, de genade die we in Christus hebben, wordt echt misbruikt om losbandig gedrag goed te keuren. Ik wil met jullie iets delen, hè, wat ik van de week online heb gezien, een YouTube-clip. Het is van een meneer. Het is iemand die een comedian is, een podcaster. Hij is tot geloof gekomen. Hij gebruikt zijn platform om interviews te maken en allerlei Christian apologetics binnen te halen. Hij getuigt ook over Christus. Ik ga zijn naam benoemen niet om hem nemen te shamen, maar omdat wij als gemeente bewust moeten zijn van valse leer. Als je naar hem luistert, wees voorzichtig. Ik raad je niet aan om naar hem te luisteren, maar wees voorzichtig in de dingen die hij zegt. Zijn naam is George Janko. Hij heeft een grote platform online. En ik heb laatst dus deze clip gezien op YouTube. Die mij echt zorg baarde. Het is een christene. Een beleide christene. Hij had zijn vriendin bij zich. Vriendin was ook een beleide christene. En hij beleed dat hij gemeenschap had met zijn vriendin. Terwijl ze niet getrouwd zijn. En hij beleed ook. Ik weet dat ik aan het zondig ben. En hij werd veroordeeld door een vers die onze Heer in Matteüs 7 zei. Ik heb hem niet op de scherm, denk ik. Ik heb wel een deel ervan. Ja, ik heb een deel ervan, maar ik mis nog twee versen. Dus ik zal de hele vers met jullie lezen. Hij werd door deze vers veroordeeld. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Nou, terecht was hij veroordeeld. Hè? De Heere zegt, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Deze man zondigt bewust iedere dag door gemeenschap te hebben met zijn vriendin. Hij weet het ook. Hij beleed het ook. En hij werd veroordeeld door deze vers. Maar hij zei toen, iemand heeft deze vers aan mij uitgelegd. En toen werd het voor mij helderder, zei hij. En hoe deze vers werd uitgelegd, dat ga ik nu parafraseren. De mensen die niet toegelaten worden, zijn mensen die op hun werk rusten, zei deze meneer. Maar geen enkel werk die ik u op aarde doe, zal waardig zijn voor God. Als God naar mij kijkt, dan kijkt hij naar het werk van Christus op het kruis. Er is in principe met die laatste vers, met die laatste statement, is er niks mis. Dus als God naar mij kijkt, dan kijkt hij naar het werk van Christus op het kruis. Halleluja, amen. Maar dan zegt hij, dus alle goede werken die ik doe, geven me geen toegang tot hemel, maar alleen mijn geloof in Christus. Mijn zonde en de goede daden die ik doe, zijn niet de maatstaf die bepaalt of ik in de hemel kom. Het is uitsluitend vanwege het feit dat ik geloof in een God die groter is dan mijn zonde. Dat heeft hij gebruikt om zijn zonde goed te keuren en om iedere dag in zonde te leven, willig en wetend. Ik hoop dat jullie zien dat hoe deze vers, hoe deze gedeelte uitgelegd wordt, een perversie is van Gods woord en een lastering op het evangelie. Als we alleen hiernaar kijken, zien we ook, niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemel, maar wie de wil doet van mijn vader. De wil is van de vader is dat wij één in hem geloven, maar de wil van de vader is ook dat wij niet in zonde leven. Het kan niet zo zijn dat wij nieuwheid van leven zijn geplaatst en dat we iedere dag willig en bewust gaan zondigen en onze zonde goedkeuren door God te lasteren, door zijn genade. De Heere zei ook in 1 Johannes, wie mij lief heeft, die volgt mijn geboden. En de Jacobus die schreef ook, geloof zonder werken is dood. Dus wat deze man gedaan heeft, is exact wat Judas ons waarschuwt. Ze misbruiken de genade van God om in losbandigheid te leven. Dit is echt godslastering en een perversie van het evangelie. Ik wou dit met jullie delen, maar uiteindelijk gaat het niet alleen over seksuele losbandigheid. Judas bijvoorbeeld neemt ook de gebeurtenis van de kinderen van Jacob in de woestijn als voorbeeld van verwerping en godslastering. Of we de natuurlijke orde van God verwerpen, of we geloven niet in hem, of we gedragen ons niet als een beelddrager, maar als redeloze dieren, doen we niks anders dan God lasteren. Iedere keer dat we liegen, is dat godslastering. Iedere keer dat we haat hebben, is dat godslastering. Iedere keer dat we iets stelen, is dat godslastering. Iedere keer dat we iets begeren dat niet van ons is, dat is godslastering. Niet in hem geloven en hem niet de eer geven die hij toebehoort, is godslastering. Omdat de mensheid in zonde is gevallen, lasteren ze God door hun gevallen gedrag. Iedere keer dat we ons niet als beelddrager gedragen, lasteren we God. Helaas is de mens buiten God, dat is hun natuur. Wij zijn in nieuwheid van leven geplaatst en kunnen ons als zijn beelddrager gedragen, maar ook wij zijn daar lastig van of schuldig van. Ook wij vallen soms in zonde, ook wij worden boos, ook wij tonen ongeduld. En we moeten goed inzien dat we op die momenten God aan het lasteren zijn. We bedroeven hem door ons gedrag. En dus, zo is het met de mensen die Judas in deze brief beschrijft. Maar wat het erg maakt is het feit dat deze mensen beweren in Christus te geloven. Kijk, de wereld lastert God bewust en onbewust. Maar deze mensen veranderen bewust de genade van God in losbandigheid. En dat opdat ze hun losbandig gedrag kunnen goed praten. Dat hebben we gezien in dat voorbeeld die we net genoemd hebben. Dit is een bewuste rebellie tegen al wat heilig en goed is in de ogen van God. Net als de engelen en net als de inwoners van Sodom en Gomorra lasteren ze bewust God door zich als redeloze dieren te gedragen en niet als beelddragers van een heilige God. Paulus heeft ons ook gewaarschuwd voor deze mensen. Aan Timotheus schrijft hij in, ik ben de verwijzing dus foutje, in 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5, schrijft Paulus: en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keert u ook van hen af. In context, hè, Paulus heeft het ook hier over mensen die in de kerk zijn, belijdende christenen. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de krachten van verloochend. Dit zijn belijdende christenen die op een goddeloze manier gedragen. Dit zijn godlasteraars. Helaas hebben we hiermee te maken. Ten slotte, ik was ook een godlasteraar. Ik weet dat jullie ook godlasteraars waren. Totdat de Heer ons geroepen heeft en wij hem zijn navolgen. We zijn niet perfect. We lasteren hem in kleinere mate af en toe, maar we beijveren ons om hem waardig te vertegenwoordigen. Dat is tenminste mijn hoop. Dat is mijn oproep tot ieder van ons. Het heeft een bovennatuurlijke gave van God nodig gehad om ons zo te veranderen. Want het is zijn genadegave en niet onze werk. Maar zoals God naar ons omkeek, kan God ook omkijken naar onze naasten, naar onze kinderen, naar onze vrienden en de mensen om ons heen. Laten we ons beijveren om dit goede nieuws te delen. Laten we strijden voor de waarheid en deze mensen die de kerk van binnen willen slopen, weerleggen met de leugens die ze verkondigen. Het is belangrijk werk. We moeten hierin echt volharden. Laten we staan in de waarheid die eens en voor altijd aan de Heilige overgeleverd is. Amen. Laten we bidden. Vader, Heer, ik dank u. Heer, ik dank u voor die waarheid. Heer, ik dank u dat wij in die waarheid mogen staan. Heer, ik dank u dat u ons verstand geopend hebt. Heer, dat u ons een nieuwe hart hebt gegeven. Heer, opdat wij in uw waarheid mogen blijven wandelen. Heer, ik dank u voor het feit dat uw woord zo duidelijk is, Heer. En Heer, ik weet dat wij uw geest nodig hebben om alles te begrijpen wat er in uw woord is. Ik weet dat een natuurlijke mens uw woord niet kan begrijpen, niet wilt snappen, Heer. En het heeft een bovennatuurlijke werk nodig van uw Heilige Geest om ons die inzicht te geven, Heer. Ik weet dat wij door u gedragen worden. Ik weet dat alle eer en lof aan u is voor alles wat er in onze leven gebeurt, Heer. Al het goede wat er in onze leven gebeurt, Heer. U bent goed, Heer. U doet goed. Het is aan u, Heer. Alle eer en alle glorie is aan u, Heer. Ik bid, Heer, dat wij ons mogen blijven beijveren om te strijden voor het geloof, Heer. Een goede geloof, Heer. Een geloof die iedereen moet bezitten, Heer. Een geloof die rust geeft, die hoop geeft. Heer, een geloof die u verheerlijkt. Want als beelddragers, Heer, kunnen wij u verheerlijken door ons gedrag, Heer. Ik dank u daarvoor. Heer, ik dank u voor onze broeder Judas, die deze brief onder inspiratie van de Heilige Geest heeft geschreven. Heer, ik dank u dat wij kunnen rusten op het feit dat wat hier geschreven is, naar waarheid geschreven is, Heer. En dat dit ons bekrachtigt en bemoedigt en belegt en onderwijs geeft, Heer. Ik dank u daarvoor, Heer. Nogmaals, aan u alle eer, ik dank u, ik bid en ik prijs uw grote naam in de naam van Jezus. Amen.